openen Gods woord vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen daarvan uit het 11e hoofdstuk, vanaf het 47e vers tot en met het 12e hoofdstuk, het 11e vers. Johannes 11, vanaf vers 47 tot 12, vers 11. Waar het woord van de Heer als volgt tot ons klinkt: de overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij allen zullen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfs jaars hogepriester was, zei tot hem: gij verstaat niets en gij overlegt niet, gij bedenkt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijnde hogepriester van hetzelfde jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen van God die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkaar, staande in de tempel: wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Ze bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. Zo zei dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zei: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan van de Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover de schriftlezing. Lazarus, kom uit. En op het woord van de Heer Jezus komt Lazarus zijn graf uit. Hij komt naar buiten lopen. Door zijn woord maakt de Heer Jezus dus levend. En kinderen, jullie kennen die geschiedenis van Lazarus wel. Lazarus, de broer van Martha en Maria. Lazarus die zo ontzettend ziek was. En dan zijn er die twee zussen die de Heer Jezus smeken dat hij toch gauw zal komen. En wat duurt er dan lang voordat de Heer Jezus er is? En dan is het te laat. dan is het te laat. Althans, dat denken Martha en Maria. Zo lijkt het. En Martha die zegt, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar voor de Heere was het niet te laat. Lazarus, kom uit. En daar staat Lazarus. Hij beweegt, hij ademt, hij knippert met zijn ogen, hij leeft. Hij staat buiten het graf en die grafdoeken heeft hij nog om zich. En iedereen kan het zien. Lazarus, hij leeft. En die levende Lazarus is het levende bewijs van wie Jezus is. Van Jezus' goddelijke macht, van zijn kracht. Het levende bewijs. Inmiddels is het een tijd later. En het is 6 dagen voor het Pascha als de Heer Jezus weer in Betanië komt. En met wie eet hij daar als hij in Betanië is? Nou, hij eet daar met Lazarus die eerst gestorven was. Dus Lazarus die is daar aan het eten. Hij is nog steeds net zo levend. Hij eet daar met Lazarus. En daar in Betanië zitten ze aan één tafel. Jezus die levend heeft gemaakt en Lazarus die levend gemaakt is aan één tafel. Nou, we zullen in deze dienst met elkaar letten op wat dat teweeg brengt, dat zij daar zo zitten aan tafel. Tekst voor de preek is Johannes 12, vers 9 tot 11, waar we lezen. Een grote schare dan van de Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Het thema is Jezus eet met een levende gestorvene. Wat brengt dat teweeg? Nou, 4 dingen. Ten eerste brengt dat teweeg geloof bij velen. Ten tweede verharding bij anderen. Ten derde een uitbreiding van de dodenlijst. En ten vierde angstige overpriesters. Dus als eerste geloof bij velen. Want voor dat huis van Maria en Martha wordt het steeds maar voller en voller. Wat een drukte moet dat geweest zijn. Het bericht dat Jezus en Lazarus aan één tafel zitten, dat had al heel gauw Jeruzalem bereikt. En Jeruzalem is niet ver van Betanië. En het is ook nog eens bijna Pascha. Dat betekent dat Jeruzalem overvol is. Nou, Betanië dat ligt vanaf Jeruzalem zo op loopafstand. En dat overvolle Jeruzalem, dat gaat op weg naar Betanië. Naar dat huisje van Lazarus en van Maria en van Martha. En jongeren, we begrijpen allemaal dat Lazarus de aandacht trekt. Iedereen die wil natuurlijk een glimp van hem opvangen. En zo is dat vandaag de dag ook. Als iemand op een wonderlijke manier een levensgevaarlijke gebeurtenis overleeft, ja, dan is er ook bij ons in onze dagen heel veel aandacht voor. Dan komen er interviews en dan komen er boeken en dan geeft zo iemand soms ook nog eens lezingen. En als je denkt bijvoorbeeld aan overlevenden van rampen of zo, van iemand die heel lang op zee heeft gedobberd, of overlevenden van concentratiekampen, daar is heel veel aandacht voor, ook vandaag de dag. Nou, als er dan al zoveel aandacht is, als iemand iets te nauwe nood heeft overleefd, dan begrijpen we allemaal dat wanneer iemand uit de doden opstaat, ja, dat er dan helemaal veel aandacht is. En als nou diegene die uit de doden is opgestaan, is opgewekt, als die ook nog eens aan tafel zit met degene die hem uit de doden heeft opgewekt, ja, dan begrijpen we dat heeft alle aandacht. Nou, zo zien we het ook. Alle aandacht. Jeruzalem loopt naar Betanië. Maar we moeten dus niet denken dat al die mensen naar de Heer Jezus in Betanië komen omdat ze nou zo'n honger hebben naar het woord van de zaligmaker. We moeten dus niet denken dat ze nou allemaal komen om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Om door de Heer Jezus onderwezen te worden. Of dat ze gekomen zijn om door de Heer geleid te worden. Nee, de redenen waarom al die mensen daar bij de Heer Jezus zijn, die zijn dus veel minder verheffend. Het was platte nieuwsgierigheid. Het was sensatie. He, zoals als er iets gebeurt in de omgeving, dan kan het dat een hele menigte op afkomt. Nou, dat was het. Meer niet. Zo zien we dat ook in de tekst. We lezen, zij kwamen niet alleen om Jezus wil. Het staat heel duidelijk, ze kwamen niet alleen om Jezus wil. Maar opdat zij ook Lazarus zouden zien. Dat vond ik wel mooi bij, of mooi, ik vond het, ik herkende de gedachte. Matthew Henry, die schrijft van, sommigen zijn wellicht gekomen om nieuwsgierige vragen aan Lazarus te richten, betreffende de staat van de doden, om Lazarus naar nieuws te vragen van de andere wereld. En eerlijk is eerlijk, dat zouden we allemaal wel aan Lazarus willen vragen, toch? Waar was je in die tussentijd? Tussen dat je stierf en dat je opgewekt werd. Wat heb je gezien? Kan je er iets over vertellen? Maar de Bijbel zwijgt. En zover we weten, zwijgt Lazarus daar ook over. De menigte is dus nieuwsgierig. Ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien. Kan bij ons ook zo zijn. En dat we met onzuivere motieven naar de kerk komen. Er valt hier niks bijzonders te zien. Geen opgewekte Lazarus. Maar er zijn nog zoveel andere onzuivere motieven. Dat we niet voor Jezus komen, maar dat we vanmorgen bijvoorbeeld uit gewoonte zijn gekomen. Dat we niet voor de Heer Jezus komen, maar dat we alleen maar komen om een goed gevoel te hebben. Omdat anders ons geweten ons gaat aanklagen. Of dat we niet voor Jezus komen vanmorgen, maar dat we komen omdat we bang zijn voor commentaar van anderen. Of dat we uit nieuwsgierigheid een keer meeluisteren met de kerkdienst. Waarom zitten we hier? Waarom luisteren? Is het ons om de Heer Jezus te doen? Weet u wat het heerlijke is? Het heerlijke is dat de Heer door al onze onzuivere motieven heen werkt. Dat zien we hier, vers 11. Want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Dus ze komen uit nieuwsgierigheid. Ze komen om een mooi verhaal te hebben. Ze komen om op een verjaardag te kunnen vertellen dat ze Lazarus hebben gesproken. Of dat ze Lazarus hebben gezien. Daarom komen ze. Maar hoe gaan ze weg? Vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Zo gaan ze weg. De Heere die werkt dus dwars door onzuivere motieven heen. Dat deed hij toen en dat doet hij de eeuwen door. Ik moet denken aan een predikant uit Engeland in de 17e eeuw. Hij werd niet kerkelijk opgevoed. Hij werd zelfs zo opgevoed dat zijn ouders tegen hem zeiden dat hij niet naar de kerk mocht. Hij mocht er absoluut niet naartoe. Zo vijandig waren zijn ouders. Maar ja, als je niet mag van je ouders, dan kan dat ook een reden zijn om toch maar wel te gaan. Nou, zo was het bij deze jongen ook. En tot zijn 15e was hij nooit geweest, maar als uit opstandigheid tegen zijn ouders ging hij wel naar de kerk. Onzuivere motieven. Maar hij ontmoet daar de Heere. Christopher Laff, zo heette die predikant. Hij ontmoet daar de Heere. Hij was toen natuurlijk geen predikant, hij werd later predikant. Nou, zo heeft de Heere dat al heel vaak en veel gedaan. God, hij kon dus het leven binnengedrongen waar wij helemaal niet op hem stonden te wachten. En gelukkig maar, Gelukkig dat het zo is. Gelukkig dat de Heere zo werkt, want ja, dat is evangelie. Als de Heere zou moeten wachten op onze zuivere motieven, ja, dan zou niemand van ons zalig worden. Niemand. De Heere, hij werkt dus niet omdat wij nou zo op hem aan het wachten zijn. Hij werkt niet omdat wij nou zo hongerig naar zijn woord zijn. Nee, hij is soeverein. Hij is niet van ons afhankelijk. En hij werkt dwars door onzuivere motieven heen. Toen, de eeuwen door en vandaag. En zo lezen we hier dus over vele van de Joden die in Jezus geloofden. Gekomen uit nieuwsgierigheid vanwege Lazarus. Maar als ze naar Lazarus kijken, dan zien ze niet alleen dat Lazarus, dat hij daadwerkelijk leeft. Maar dan zien ze ook dat Christus daadwerkelijk de Messias is. Dat zien ze ook. Ook al lezen we niets over wat Lazarus zegt, alleen al het lopen en het zitten en het eten van Lazarus aan die tafel, zijn bestaan laat zien wie Jezus is. Dat de Heer Jezus de lang beloofde Messias is. En dat God zijn belofte vervult en dat we op hem aankunnen. Dat hij daadwerkelijk doet. Dat als eerste. Ga naar het tweede. Verharding bij anderen. Wat hier gebeurt, gebeurt niet voor het eerst. Kijkt u maar mee. Ook in vers 45 van hoofdstuk 11. Vers 45 van hoofdstuk 11 lezen we. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus toen gebeurde dat ook. Toen was het dus ook zo dat ze de opgewekte Lazarus zagen en dat dat geloof teweeg bracht. En wat schittert hier in Gods langmoedigheid? Dat hij zich telkens weer laat zien met Lazarus. En wat is de Heere barmhartig dat hij dat juist nu doet. Hè? Nu juist net voordat dat Pascha er is. Zodat zo ontzettend veel mensen er getuigen van zijn. Want zo druk als dat het nu is, dat is het normaal niet. En juist nu toont hij zich. Opdat ze in hem geloven. Opdat ze hem erkennen als Messias, als zaligmaker. Dus op geen enkele manier kan ook maar iemand zich verontschuldigen. Het volk kan het niet. De schriftgeleerden, ze kunnen het niet. De overpriesters, ze kunnen het niet. Want de Heere, hij toont zich telkens en telkens weer. En hier laat de opwekking van Lazarus zo onmiskenbaar duidelijk zien. Jezus is de lang beloofde Messias. Van God gezonden. Geloof toch in mij. Daar vraagt het om. Als de Heer Jezus zich zo laat zien. Geloof toch in mij. Zie je dan niet wie ik ben? Zie je het niet? En zo is het bij ons ook. Telkens weer. Die langmoedigheid van de Heer is er tot op de dag van vandaag. Telkens weer worden we gewezen op Jezus. Die toen Lazarus uit de doden deed opstaan, maar die ook vandaag opwekt uit de geestelijke dood. Dus bij wie moet je wezen om geestelijk leven te ontvangen? Om werkelijk te leven? Bij wie moet je zijn om een hart te ontvangen dat naar hem uitgaat? Dat is bij deze Jezus, die Heere is en door zijn woord, door zijn geest levend maakt. Zo was hij toen, zo is hij vandaag, want hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En die overpriesters, die krijgen dat ook mee. En ze zien het, ze zien die menigte, die grote menigte die erop afkomt. En ze zien Lazarus, dat levende bewijs. En ook die overpriesters, ze hebben het door dat velen in Jezus gaan geloven. Het is zichtbaar voor iedereen. En nu, wat zou er gebeuren bij die overpriesters? Zou het nu tot zelfonderzoek leiden? zouden er vragen gesteld worden. Als je om je heen de mensen, als om je heen de mensen in de Heer Jezus gaan geloven, als dat bij jezelf nog anders is, ja, dan moet dat toch aan het denken zetten. En jongeren, misschien is het ook wel eens door jouw hoofd gegaan, dat verschillende klasgenoten of medestudenten, dat ze leven met de Heer. En je hebt misschien wel afgevraagd, ja, waarom eigenlijk? Sommige vrienden van me leven met de Heer, hoezo? Nou, zulke vragen, die moet je allereerst niet wegstoppen. Als je zelf niet met de Heer leeft, als je zelf de Heer Jezus niet kent, als je zalig maken, dan moet je dat niet wegstoppen, niet wegduwen, maar erover nadenken. Waarom leef ik zoals ik leef? Denk daarover na. Waarom leef ik zonder zalig maken? Wat is het doel van mijn leven? Denk daarover na. Bidden. En vooral niet wegduwen. Want dat is gevaarlijk. Die overpriesters, duwen de overpriesters het weg? Of zouden ze nu de Heer Jezus zo onmiskenbaar duidelijk laten zien wie hij is, zouden ze nu ook in hem gaan geloven? Ze kunnen die levende Lazarus die daar zit te eten, ze kunnen hem niet wegredeneren. Ze weten het, Lazarus was dood, hij leeft. Duidelijk. En het is alleen vanwege Jezus die het riep, Lazarus kom uit. Ze kunnen hem niet wegredeneren. Wat doen ze dan? Nou, als het ware steken die overpriesters als struisvogels hun koppen in het zand. Geen geloof. Geen geloof. Terwijl de Heere Jezus zo duidelijk laat zien wie hij is. En dat vraagt om geloof. Zo is het ook vandaag. Hè? Als de Heere in zijn woord aan ons laat zien wie hij is, dan vraagt dat niet om dat maar aan te horen, dan vraagt dat om geloof. De overpriesters, ze steken als het ware als struisvogels de kop in het zand. Geen geloof. En gemeente, wat gebeurt er dan met ons? Wat gebeurt als de Heer Jezus zich telkens weer aan ons laat zien in het gewaad van zijn woord en we niet in hem geloven? Wat gebeurt er als je ondanks zijn langmoedigheid, zijn opzoekende liefde telkens weer, dat hij zich telkens weer toont, als je hem telkens weer verwerpt? Wat gebeurt er dan? Nou, je zegt misschien nou niks. Dan gebeurt er dus niks. Dan blijft alles hetzelfde. Maar nee, als de Heer Jezus in het woord en door de verkondiging ervan telkens weer laat zien wie hij is, dat hij zaligmaker is, omdat je het leven en de zaligheid bij hem zoekt. Als hij dat telkens weer laat zien en je verwerpt hem, dan blijft niet alles hetzelfde. Dan is er verharding van het hart. Dan is er weer een dikke eeltlaag om je hart heen gekomen. Als je als het ware je hoofd in het zand steekt, daar waar Jezus zich laat zien, ja, dan groeit die eeltlaag van je hart gestaag en gestaag door. En die laag die wordt ook harder en die laag die wordt ook dikker. En je verhardt en je verhardt. En waar het woord van de Heere je eerst nog enigszins raakte, of dat het nog iets van nadenken teweeg bracht, ja, laat je het nu keer op keer gemakkelijker van je afglijden. Je verhardt. De Heer Jezus, hij zoekt, als je dit hoort, dan zoekt hij je op. Als je zijn woord mag lezen, dan zoekt hij je op. En verhard je dan toch niet? Want hij roept daarmee, hier ben ik, ik ben de zaligmaker. Van jezelf ben je rampzalig. Laat dat duidelijk zijn. Dat laat het zien. Als er een zaligmaker nodig is, dan zijn we zelf rampzalig. Je hebt mij nodig. Dat is wat de Heere daarmee zegt. En ik ben bereid om je te ontvangen. Keer om. Geloof in mij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet. maar laat u leiden. Deze geschiedenis, die doet denken aan die andere Lazarus. De Lazarus van de Heer Jezus uit de gelijkenis. Waar er zo'n rijke man is die elke dag vrolijk en overdadig leeft. En bij die poort van die rijke man ligt zo'n arme bedelaar en die heet ook Lazarus. Nou kinderen, hoe zat het ook weer met die andere Lazarus, met die Lazarus uit de gelijkenis? Die bedelaar, oh, die bedelaar die stierf. Die rijke man die stierf ook. En dan opent die rijke man zijn ogen in de hel. En dan roept hij, Vader Abraham, verkoel toch mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Hij vraagt om verkoeling, maar het kan niet. En dan vraagt hij nog iets, als dat niet kan, dan smeekt hij of Lazarus dan niet naar zijn broers gestuurd kan worden. Die bedelaar, Lazarus, die ook gestorven is, kan die niet naar mijn broers gestuurd worden? Zodat mijn broers, mijn vijf broers, dat ze ernstig gewaarschuwd worden. Zodat mijn vijf broers niet ook in deze verschrikkelijke plaats terechtkomen. Zou dat dan niet kunnen? Maar ook dat kan niet. En wat klinkt er dan? Als indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij... Ook al waren het, ook al was het zo dat er iemand uit de doden opstond, ze zullen zich niet laten gezeggen. Het zal van hen afglijden. Het zal ze niets doen. Ook al staat die bedelaar Lazarus op uit de dood en staat hij daar voor die vijf broers van de rijke man. Het zal ze niets doen. Ze zullen zich niet laten gezeggen als ze niet horen naar het woord van Mozes en de profeten. Wat met Lazarus uit die gelijkenis niet gebeurt, die staat niet op uit de dood, gebeurt met Lazarus uit de geschiedenis wel. Op het woord van de Heer Jezus staat hij op. Wat een wonder. Maar dan blijkt hoe hardnekkig het ongeloof is. Want zelfs als iemand uit de doden opstaat, Lazarus uit de geschiedenis... Laten ze zich niet gezeggen. Zelfs als Lazarus uit de doden opstaat, is er geen geloof bij de overpriesters. Waarom niet? Wat moet de Heere Jezus nog meer doen om te laten zien dat hij de beloofde Messias is? Wat moet hij tot u nog meer spreken, als u hem nog niet kent, in zijn woord, om te laten zien dat hij de beloofde Messias is? Dat hij de zaligmaker is? Wat moet hij nog meer doen? Het is zo onmiskenbaar duidelijk wie hij is. Lazarus is het levende bewijs. Waarom is er geen geloof? Het is omdat het is, gij hebt niet gewild. Overpriesters willen Jezus niet als Messias. Maar in de opstanding van Lazarus laat hij het zo duidelijk zien dat hij de Messias is. Maar ze willen hem niet. Maar hij laat het zo duidelijk zien. Ja, dan kom je in de knel. En daarom wordt Lazarus een probleem op die vergaderagenda van de overpriesters. Er komt een vergadering. Want we lezen in vers 10... De overpriesters beraadslaagden. Ze gaan vergaderen. Dat als tweede. Gaan we naar het derde. De uitbreiding van de dodenlijst. Gemeente. Een aantal maanden geleden. Ik denk dat het ongeveer in september was. Stond er in de krant. Dat de politie en het openbaar ministerie. Dat ze zich grote zorgen maken over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en Mark Rutte. Dat er criminele organisaties zijn in ons land die hen op de dodenlijst geplaatst hebben. Criminele organisaties. En zijn er ook terreurorganisaties, hè? Denk aan Al-Qaeda en de Taliban. Die hebben ook dodenlijsten. Daar staat bijvoorbeeld meneer Wilders op. Nou, bij criminele organisaties en bij terreurorganisaties, ja, zijn zulke dodenlijsten niet helemaal een verrassing. Hoewel het verschrikkelijk is voor degenen die erop staan. Denk aan onze premier, aan Amalia en meneer Wilders. Maar wat we hier lezen, is dat de overpriesters geen terreurorganisatie, geen criminele organisatie. Wat we hier lezen is dat de overpriesters, godsdienstige mensen, ook een dodenlijst hebben. En kinderen, jullie weten wel wie op die dodenlijst staat. Wie staat op die dodenlijst? Wie willen de overpriesters om het leven brengen? Dat is natuurlijk de Heer Jezus. De Heer Jezus, Hij die volkomen zonder zonde is. Die vol ontferming om zich heen kijkt. Die de zieken geneest. Die de doden opwekt. Die zo'n liefde toont aan het volk. Door te genezen, op te wekken. Ja, hem jagen ze het liefst zo gauw en zo snel mogelijk de dood in. Jezus van Nazareth, die staat op nummer 1 van de dodenlijst van de overpriesters. En niet omdat hij iemand dood heeft gemaakt. Maar omdat hij iemand levend heeft gemaakt. Omdat hij Lazarus heeft opgewekt uit de doden. Daarom staat de Heer Jezus op die dodenlijst. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 11. Maar kinderen, wisten jullie dat er op die dodenlijst van die overpriesters ook een nummer 2 stond? Stipt op nummer 2 van die dodenlijst staat Lazarus uit Betanië. Dat zien we in vers 10. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Lazarus. Hij was nog maar kort het graf uit. En nu willen ze hem zo gauw en zo snel mogelijk weer het graf in hebben. Hij leeft net, maar ze willen hem zo gauw mogelijk weer dood hebben. Ze willen het werk van God, het werk van de Heer Jezus, vernietigen. En gemeente, ik noemde het al, maar ik wil er toch even iets uitgebreider de aandacht op vestigen. Wie zijn het die dit besluit nemen? Wie zijn het? Wie zijn het die deze dodenlijst gemaakt hebben? Niet een criminele organisatie. Niet een terreurorganisatie. Maar het zijn de overpriesters. De godsdienstige leiders. Het zijn keurige mensen. Ze kijken ernstig uit de ogen. Ze zien er netjes uit. Ze zijn de leiders van het Joodse volk. Van Gods volk. Zij die het volk van de Joden zouden moeten voorgaan in de vrezen des Heren. Zij zijn het die die dodenlijst hebben. Zij die voorbeelden van de kudde zouden moeten zijn. Zij die geroepen zijn om het volk telkens weer op de Heer Jezus te wijzen. Zij zijn het. En wat is dat aangrijpend? De overpriesters die gaan het volk voor, niet in het leven met de Heer Jezus, maar in het verwerpen van de Heer Jezus. In plaats van dat ze op de zaligmaker wijzen. En wat zit er in ook voor ons? Een waarschuwing. In het bijzonder als we in het ambt mogen staan. Maar niet alleen dan. Want wat kleeft er een bloed aan onze handen? Als we door ons doen, of als we door ons spreken, de mensen bij de Heer Jezus vandaan houden. Misschien denken we, nou, zoals die overpriesters, zo zijn wij in ieder geval niet. Die overpriesters, dat zie je, dat zijn gewoon ronduit goddeloze criminelen. Maar gemeente, bedenk dat wanneer die overpriesters in de spiegel zouden kijken, dat ze zichzelf ook als zeer godsdienstige mensen zouden zien. Als ze in de spiegel kijken, ja, dan denken ze, we kennen het woord. We zingen de psalmen. We bidden tot God. In eigen ogen zullen ze zeer godsdienstig zijn geweest. In eigen ogen. Dat kan dus. En dat is gezien ons arglistige hart ook een levensgroot gevaar, dat we onszelf totaal anders beoordelen dan dat de Heer het zou doen. We kunnen in eigen ogen zeer godsdienstig zijn, maar dat het in de ogen van God totaal anders is. En met wie hebben we te maken? Niet met ons eigen oordeel, maar met het oordeel van onze Heer. Hij is rechter, hij beslist. Niet onze eigen ideeën over godsdienst, maar Gods woord is de maatstaf. En dat is precies waar het hier misgaat. Het woord, het heeft geen gezag meer. Geen gezag. En dat is niet vandaag begonnen, maar dat is eerder al begonnen. Want ziet u hoe het er staat? Vers 10. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Ook Lazarus. En het was niet lang geleden dat die overpriesters bij elkaar hadden gezeten. Dat is vers 47 van hoofdstuk 11. Toen hadden ze ook een vergadering gehouden. En daar zie je hoe ze bij elkaar zitten. En hoe ze het uitroepen. Wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Zojuist was Lazarus opgewekt. En ze kwamen er niet uit. Wat doen we nou? En ze wisten niet wat ze met Jezus aan moesten. En het was een moeilijke vergadering. En de gezichten die stonden somber. Totdat de hoge priester opstaat. En die roept dan. Gij verstaat niets. En gij overlegt niet. Gij overlegt niet. Gij bedenkt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk. Opdat niet het gehele volk verloren gaat. Hoort u? Hoe was dat gegaan, die eerste vergadering? Die moeilijke vergadering, dat de hoge priester opstaat. Hij zegt, één mens. Zodat niet heel het volk verloren gaat. Eén mens. En het is nu, niet zo heel veel later, niet meer één mens. Maar nu is het ook Lazarus. Dat is al nummer twee. Wat gaat dat snel? We zijn maar een paar Bijbelversen verder. Het is een korte periode later. En het is nu al nummer twee. Hoe kan het zo snel gaan met de zonde? Maar weet u wat het is? Wanneer gaat het snel met de zonde? Als de eerste stap al gezet is, dan gaat het snel. Want van geen dode lijst naar een dode lijst, ja, dat is een ontzettend grote stap. Dat gebeurt niet zomaar. Dan moet je toch een heel grote drempel ook in je geweten overstappen. Dan moet je je geweten met geweld te lijf gaan. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dat weten de overpriesters ook. Maar ja, toen zijn ze gaan redeneren. De hoge priester, die stuurt erop aan. Maar ja, het is tot nut voor het hele volk. En zo kunnen we allerlei redenen aanvoeren om ons geweten te sussen. En ondertussen wordt die stem van Gods woord gesmoord. En wordt zo'n stap toch genomen. Een grote stap van geen dodenlijst naar een dodenlijst. Maar nu, van Jezus, als nummer 1 op de dodenlijst, naar ook Lazarus als nummer 2 op de dodenlijst, dat is een veel kleinere stap. En ook nummer 3 en nummer 4 en nummer 5, ja, dat kan dan heel gemakkelijk volgen. Dat zijn maar heel kleine stapjes in vergelijking met die eerste grote stap. Dat was een moeilijke vergadering. Die werd pas beslist toen die hoge priester opstond. Maar nu gaat het snel. Ook Lazarus op de dodenlijst. En zo werkt de duivel vandaag de dag ook. Hij wil je die principiële drempel overdoen gaan. En als eenmaal die drempel is genomen, ja, dan gaat het automatisch van kwaad tot erger. Dan hoeft hij zijn handen maar los te laten en dan dendert het wel voort. Het geweten gaat minder spreken. En de stem van de Heere, die klinkt alleen nog maar heel, heel in de verte. Hij is niet meer gezaghebbend. wat hebben we dus de Heilige Geest nodig? Om bewaard te worden voor onszelf. Want deze overpriesters, er waren echt vrome mensen. Wat hebben we de Heilige Geest nodig, zodat we niet toe zullen geven aan ons arglistige hart, maar dat we ons laten leiden door de Heere alleen, om zo in zijn waarheid te wandelen. Ja, neig, Heere, onze harten en voeg ze samen tot de vrees van uw naam alleen. Tot slot, in het kort, het vierde, de angstige overpriesters. Er staan nu dus twee namen op die dodenlijst. We hebben gezien hoe die overpriesters, hoe ze verharden. Maar waarom gaan ze zo ver dat ze de Heer Jezus en Lazarus om willen brengen? Dat is een enorme stap. Waar zijn ze bang voor? Weet u wat het is? Ze beseffen dat het alternatief is buigen voor Jezus. Hem erkennen. Maar wil je dat? Als ze beamen dat de Heere Jezus is zoals hij zegt te zijn, ja, dan moeten ze zelf van hun troon af. Dan betekent dat een breuk met hun oude leven. En nu? Ja, nu zijn ze de godsdienstige leiders van het land, hebben ze belangrijke posities onder het Joodse volk. Maar als de Heere Jezus is wie hij zegt te zijn, de Zoon van God, ja, dan hebben ze alleen maar voor hem te buigen. Anders kan niet. Maar ze walgen er meer van om voor Jezus te buigen dan dat ze ervan walgen om Lazarus te vermoorden. Doen ze liever. Liever Lazarus vermoorden. Liever Lazarus de dood injagen dan Jezus te voet vallen. Want dan heeft Jezus het voor het zeggen in ons leven. En hij leerde geheel andere dingen. En dan zal duidelijk worden hoe ze het volk misleid hebben. Hoe ze het volk bedrogen hebben. En dan moeten ze de zonde belijden. En dan zijn ze hun belangrijke positie kwijt. Dan moeten ze opstappen. Dan moeten ze breken met het oude leven. En de zonde belijden en laten. En dat is niet niks. En zo is het precies vandaag. Misschien bent u nog niet tot geloof gekomen. Nog niet in geloof tot de Heere Jezus gevlucht. Terwijl u zeker weet dat Jezus is wie hij zegt te zijn. Terwijl u zeker weet dat u zonder hem niet kunt leven en zonder hem niet kunt sterven. Dat u het weet, ik heb hem nodig, maar tot dusver heeft u de Heer Jezus keer op keer verworpen. Waarom? Is het vanwege de consequenties? Omdat u niet wil breken met dat oude leven? Zit u in over de gevolgen daarvan, wat dat betekent? Is dat wat u belemmert? Want als u tot Jezus vlucht, met al uw zonden, en u zelf aan hem toevertrouwt, ja, dan zijn we zijn eigendom. Dan heeft hij het voor het zeggen in ons leven. Dan zijn we van hem. En daar zit u niet op te wachten. Want u wil net als die overpriesters niet breken met uw oude leven. En daarom wijst u Jezus af. U zit in over de gevolgen. Maar laat dat u niet hinderen. En vlucht toch met al uw zonden en met uw boze hart tot hem. Aarzel niet, want weet u wat het heerlijke is? Hij zal u een hart geven om hem te dienen. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Als u de Heere Jezus leert kennen, dan geeft hij u ook het verlangen dat hij het voor het zeggen heeft in uw leven. Omdat je dan ziet dat je eigen wegen zulke dwaalwegen zijn. Omdat je ervaart dat als de Heere Jezus je niet vasthoudt, dat je recht op de eeuwige dood afgaat. Dat maakt dat je Jezus, de zaligmaker gaat aanklampen. Leidt ons op de eeuwige weg. Er is nog een tweede reden waarom de overpriesters ook Lazarus de dood in willen jagen. Die overpriesters, dat waren veelal Sadduceeën. En de Sadduceeën, zo lezen we in Handelingen 23, die zeggen dat er geen opstanding is, nog engel, nog geest. Dus eigenlijk zeggen ze, dood is dood, alles is materie. Nu staat er Lazarus. Levend bewijs van de opstanding uit de doden. Wat nu? De levende Lazarus, die tart als het ware de heel die Sadduceese dogmatiek over de opstanding van de doden. Nou, fijn zou je kunnen denken, dan is er voor de Sadduceeën op dit punt nu helderheid. Dan weten ze het ook. Maar die Sadduceese dogmatiek, die wordt niet aangepast. Ze willen liever het bewijs van het tegendeel vernietigen dan hun dogmatische boeken vernietigen. Ze willen de waarheid niet zien, ze hebben de leugen lief. Terwijl ze het zien, de opstanding der doden, ze zien het gebeuren. Levende bewijs, Lazarus. Maar ze hebben de leugen lief. Zo lief, dat ze daar zelfs bloed voor willen vergieten. Ze hebben er zoveel voor over, om zichzelf voor de gek te houden. En dan moeten we nu niet op die overpriesters neerkijken. Want van onszelf zijn we allemaal net zo dwaas. En hebben er zoveel voor over om onszelf voor de gek te houden. Als je je geluk zoekt in de wereld, in het materialisme, dan heb je er ook heel veel voor over om jezelf voor de gek te houden. Als je je geluk zoekt in verslavende middelen, dan heb je er ook heel veel voor over om jezelf voor de gek te houden. Enzovoort. Ja, als je je geluk, je zaligheid, als je dat zoekt buiten God, dan heb je er veel voor over om jezelf voor de gek te houden. Maar hou jezelf toch niet voor de gek. Je houdt dat niet vol. Ook die overpriesters, die kunnen dat niet volhouden. Want het zal nog maar een paar dagen duren of Jezus zelf staat op uit de dood. Het graf is leeg en dat lege graf, dat preekt net als Lazarus dat Jezus Heere en God is. En als ze dan niet buigen, en dan gaan ze ook vergaderen en dan gaan ze ook leugens de wereld in verspreiden, maar zijn ook anderen tot geloof gekomen. Als ze dan niet buigen, dan zullen ze onvrijwillig buigen op de dag dat alle doden zullen opstaan. En alle oog zal zien dat Jezus Heere is. En buigt u daarom toch nu voor hem neer. En geloof in deze Heere Jezus die gekomen is om geestelijk doden op te wekken en het leven te geven. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 86, vers 6 en vers 7. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En vers 7. Want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls mij bewezen en mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt. 6 en 7 van 86.